Vanavond maar doen. Vorige keer, dat was in de stenen tijdperk, weet je wel, in oktober hè, was dat, geloof ik. Toen hebben we het gehad over de grote verzoendag. De dag van de verzoeningen. En tegen die tijd dat we bij het Nieuwe Testament waren, moesten we stoppen, want de tijd was voorbij. Dus, een maand later zou ik het hebben over het Nieuwe Testament. Wat zegt het Nieuwe Testament over verzoening, dat was ook de cliffhanger toen, hè, in oktober, eigenlijk. Nou ja, goed. Jullie kennen de geschiedenis. Een maand geleden is die doorgegaan. Dus we gaan vanavond gewoon verder met dat onderwerp. Namelijk verzoening in het Nieuwe Testament. En laten we even in de Hebreeënbrief beginnen. Want daar zien we de aansluiting van het begrip verzoening vanuit het Oude Testament. In Hebreeën 9, daar lezen wij dat God het zondeprobleem heeft opgelost. Hetgeen wij natuurlijk wel wisten, maar goed. Hebreeën 9, daar lees ik een paar versen, vers 11. Daar staat, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. En die verlossing die is ook volmaakt, zeg maar. Daar hoeft niks meer aan te worden toegevoegd. Dat lees je dan in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10. Ik ga dan niet dat hele hoofdstuk lezen, want dat voert allemaal zo ver. Maar daar kun je zelf ook lezen dat het onmogelijk was dat het bloed van bokken en stieren zonde zou wegnemen. En daarom is het bloed van de Heer Jezus veel meer waard. Er staat, laat ik een paar versen lezen. Vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Nou, daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt dus het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. En dan staat er voor eens en voor altijd gebracht. He, dus dat is een eenmalig offer geweest, waarvan Johannes schrijft later in zijn brief, 1 Johannes 2 vers 2, hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, schrijft Johannes, vanuit zijn Joodse achtergrond, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En dat woord wereld is dan de vertaling van het Griekse kosmos. En dat alles komt dan voort uit de liefde van God. Dat lees je dan ook in de Johannesbrief, twee hoofdstukken verder. In Johannes 4 vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Nou is dat woord verzoening, dat Johannes gebruikt hier, is het Griekse hilasmos. Hilasmos. En dat is eigenlijk het woord dat het dichtst bij het oud-testamentische begrip verzoening ligt. Het is ook niet voor niks dat ook in de Hebreeënbrief zo uitvoerig gesproken wordt over de verlossing, over het volbrachte werk van Christus. Dat sluit helemaal aan op de schaduwdienst van het Oude Testament. De verzoendag, de Yom Kippur. Zo staat het dan in het, Hebreeuws. Eigenlijk staat er letterlijk Yom Kippurim. Dat wil zeggen de dag van de verzoeningen. Of bedekkingen, want het woord kafar komt van bedekken, weet je nog? Tuurlijk, het is nog maar 2 maanden geleden. En de Septuagint, de Griekse vertaling van het Hebreeuws, heeft dan in Leviticus op diezelfde plek, Leviticus 25 vers 9, Hemera tu hilasmos, dus de dag der verzoening. En daar zie je dus ook, kun je dus ook aan zien dat woord hilasmos, dat het dichtste ligt bij het Oude Testament, wat het Oude Testament zegt over verzoening. Een afgeleide van het woord hilasmos is het woord hilasterion. Niet te vergissen met hysterisch. Hilasterion. En dat is de tegenhanger van het Hebreeuwse kaporet. En kaporet, kafar, je hoort wel dat allemaal een beetje in elkaars verlengde ligt. En dat woord, dat wordt in Hebreeën 9 vers 5... zijn hier nou toch in Hebreeën, vertaald met verzoendeksel. Daar staat vers 5 van hoofdstuk 9. En boven op deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij niet stuk voor stuk spreken. Ja, Paulus die dacht ook van ja, weet je, ik kan op al die punten wel ingaan, maar dat voert ook veel te ver. Maar dat woord verzoendeksel is hilasterion en dat is dus verbonden met dat woord hilasmos. En datzelfde woord dat kom je ook tegen in Romeinen 3. Dus, laten we daar ook even naartoe gaan, Romeinen hoofdstuk 3. Dat is dus exact hetzelfde woord, gebruikt Paulus daar in de 3e hoofdstuk van de Romeinenbrief, als wat in Hebreeën 9 vers 5 gebruikt wordt. Daar staat in vers 23 van hoofdstuk 3, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Er staat er, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dat die uitdrukking middel tot verzoening, dat is eigenlijk maar 1 woord in de oorspronkelijke tekst, hilasterion. Dus je zou ook met alle vrijheid kunnen vertalen, hem heeft God openlijk aangewezen als verzoendeksel. En dat verzoendeksel, weet je wel, dat was dat gouden deksel op de ark vroeger, met die cherubim. Ja, daar moest de hoge priester natuurlijk dat bloed sprenkelen. Het bloed van de verzoening. En hier staat, hem heeft God openlijk aangewezen als verzoendeksel. En er is inderdaad een moment ook in het leven van de Heer Jezus waarin dat eigenlijk ook gewoon letterlijk gebeurt. En dat is die geschiedenis die wij kennen als de verheerlijking op de berg. Want daar is de Heer Jezus en hij gaat met 3 discipelen, Petrus, Jacobus, Johannes, gaat hij de berg op. En dan wordt zijn gedaante plotseling veranderd. En zijn gelaat straalde als de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Plotseling kreeg je daar, tijdens het leven van de vernederde, Christus, ja, even een blik op zijn verheerlijking. En dan is er een wolk die daar boven hen drijft, zal ik maar zeggen. En uit die wolk spreekt God, klinkt een stem. En die stem zegt, deze is mijn zoon. En dus God wijst hem als het ware aan. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, die geschiedenis is natuurlijk heel bekend, die kennen we ook. Hoef ik allemaal niet te lezen. Maar het mooie daarvan is, ik weet niet of je dat ooit is opgevallen, maar dat als je het Oude Testament leest over het verzoendeksel, dan, die stond in het binnenste heiligdom, hè, in het heilige der heiligen, daar staat ook in het Oude Testament dat de wolk rustte op het verzoendeksel. Hè, als teken van de aanwezigheid van God. En daarom is het ook heel frappant dat je dus op die berg daar het verzoendeksel tegenkomt, in dit geval in de persoon van Christus. en dat er een wolk boven hen zweeft en dat uit die wolk de stem van God klinkt en zegt, deze is mijn zoon. Daar wordt hij dus gewoon als het ware aangewezen als verzoendeksel. En nou ja, goed, om daar deel aan te hebben, aan die verzoening die hij tot stand gebracht heeft door zijn kostbaar bloed, is maar één ding nodig en dat is geloof, zoals Paulus dat hier ook zegt in vers 25. Dus hij is het verzoendeksel. Dat oud-testamentische begrip voor verzoening en het nieuw-testamentische hilasmos, wat ook vertaald wordt met verzoening, staat vooral in de context van Gods handelen met Israël. En dat mag duidelijk zijn, maar, ik moet er gelijk bij zeggen, het heeft ook betekenis voor de hele wereld. Ik heb net die teksten gelezen uit de Johannesbrief en Johannes 2. Hij is gestorven tot de verzoening, niet alleen voor ons, zegt Johannes, maar voor de zonden van de gehele wereld. En dus het kruis en de betekenis daarvan heeft een kosmische betekenis. En ik gebruik met opzet even het woord kosmisch, omdat dat woord kosmos vertaald wordt in onze Bijbel met wereld. En dus het heeft betrekking op de hele wereld. En daarbij gaat het dan vooral om de vergeving en de bevrijding van de zonde en de zonden door het offerbloed. En in dit geval dan met een hoofdletter. Want het gaat om het offer dat de Heer Jezus bracht. En daarbij gaat het ook om het bedaren van de toorn van God. Ook daar hebben we het over gehad de vorige keer. Beetje lastig natuurlijk 2 maanden geleden. Dan heb je dat niet allemaal meer paraat. Maar ik wel. Ik heb het allemaal nog even nagelezen. Maar daar hebben we het ook even over gehad. Hè? Dat het vooral, weet je, die rook die van het brandoffer afkomt, weet je wel. Dat is een, dat wordt wel omschreven als een lieflijke reuk voor de Heer. En ik heb toen ook gezegd, hoe kan dat nou? Als je zo'n offerdier in de fik steekt enzovoort, in het vuur. Alsof dat een lieflijke reuk is. Nee, maar daar staat letterlijk dat het een reuk is tot rustbrenging. Ja, dat was het verhaal. Het brengt namelijk de toorn van God tot rust. En degene die schuilt onder het bloed, die is ook gevrijwaard van het oordeel, zal ik maar zeggen. En dat is ook nodig, dat die toorn tot rust gebracht wordt, om in de gemeenschap met God te kunnen komen. Dus dat offer, dat heeft heel veel betekenis. Die Yom Kippur, die dag van de verzoeningen, is een uitermate belangrijke dag. En die wordt uiteindelijk ook voor Israël in de toekomst vervuld. Laten we even naar het Oude Testament toe gaan. Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja hoofdstuk 40. Daar lezen wij bijvoorbeeld in vers 1, troost, troost mijn volk. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit het land van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Nou, die woorden die kennen we vooral ook met betrekking tot Johannes de Doper. Johannes de Doper die kwam om te getuigen van de komende Messias. Dat woord verzoenen hier, overigens, dat is niet de vertaling van het Hebreeuwse kafar. Ja, ik denk, waarom zou je makkelijk doen als het moeilijk kan? Hier wordt het Hebreeuwse woord ratza gebruikt en dat betekent eigenlijk, de betekenis is eigenlijk dat de ongerechtigheid voldoende is geboet. Ja, je moet boeten voor je zonde, zal ik maar zeggen. En de Heere die zegt op een gegeven moment ten opzichte van Israël, nu is het genoeg geweest. Het is voldoende geboet. Dat zit in dat Hebreeuwse woord wat hier vertaald is met verzoend. Natuurlijk, ja. Dat betekent ook dat het verzoend is, maar voor de volledigheid geef ik dat toch even erbij, dat dat niet het woord kafar is, maar raatsa. Nou, en dan gaan we even naar Jeremia, Jeremia 31. Jeremia 31. En het zijn even een paar teksten die ik noem in verband met de toekomst dus, waarop de verzoendag ook voor Israël ja, werkelijkheid gaat worden, een praktische betekenis gaat krijgen. En dat is dan in het kader van een nieuwe verbond. Daar staat in vers 31 van hoofdstuk 31, Jeremia. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer, aan hun zonden niet meer denken. En dus dat... Ja, dat wordt door de profeet Jeremia in het Oude Testament, hè, terwijl het oude verbond nog altijd er was, wordt het al geprofeteerd. Hè, en dat er een nieuw verbond zou komen. En dat nieuwe verbond, dat is ook weer bekrachtigd, net zoals alle dingen van het oude verbond, door bloedstorting. Want je weet, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, zegt de Hebreeënbrief. He, dus zodra het gaat om vergeving is bloedstorting nodig en dat is het ook plaatsvonden. En dat is ook waar de Heer Jezus het over had toen hij, vlak voor zijn heengaan, in Lucas 22 bijvoorbeeld, zei tegen zijn discipelen, bij de maaltijd, he, het laatste avondmaal zoals wij dat dan noemen, dat is eigenlijk gewoon de Pesachmaaltijd, evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. He, dus het nieuwe verbond in mijn bloed. De bloedstorting van Christus destijds heeft eigenlijk de weg geopend tot de totstandkoming van het nieuwe verbond. Later in de Hebreeënbrief hoofdstuk 12, daar staat dat Jezus de middelaar is van het nieuwe verbond. He, zoals Mozes destijds in het oude verbond alles gereinigd heeft met bloed. Alle mogelijke onderdelen ook van de hele godsdienst van Israël toen. Ook het gerei van de tempel, van de tabernakel en zo. Zo is Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. En dat verbond, zegt Paulus in 2 Korinthe 3, is het verbond des geestes. Dat wil zeggen, het is het verbond dat levend maakt. Ja, want het oude verbond, het verbond der wet, wordt door Paulus genoemd in de Korinthebrief een bediening des doods. He, door aan het oude verbond gehoorzaam te willen zijn, krijg je geen leven, tenzij je heel die wet volmaakt vervult. Alleen dat is ons mensen niet gegeven, omdat wij altijd tekortschieten op een of andere manier. En dan wordt die wet een bediening van de dood, zoals Paulus dat ook omschrijft. Maar de bediening van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, dat is de bediening van de geest. En de geest maakt levend. En dan even nog naar Daniël, Daniël 9. En dat brengt ons dan helemaal in de toekomst. En ik lees die tekst er even bij. Om ook te laten zien wanneer dat dan echt gebeurt. Want dat staat er ook bij in Daniël 9. Je komt daar namelijk terecht in Daniël 9, in de laatste jaarweek van Daniël. En hoe je het ook went of keert, die laatste jaarweek, die is nog altijd niet vervuld. He, want dat typeert ook het einde van de geschiedenis van het huidige Israël. En in verband met die laatste jaarweek staat er in vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen en de ongerechtigheid te verzoenen. En hier staat weer dat woord kafar. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligen heiligheid te zalven. Nou, ik ga verder even niet in op de elementen van deze tekst, maar het gaat me erom dat in die 70 weken, als die voorbij zijn, dan is de ongerechtigheid verzoend. En dat is ook inderdaad de tijd dat het herstel van Israël weer plaatsvindt, in overeenstemming met de wil van God. En dat is de tijd dat het nieuwe verbond ook werkelijkheid wordt voor Israël. Ja. Daar komt het allemaal op neer. En daar gaat het inderdaad allemaal naartoe, broeders en zusters. En zo zie je dus dat die verzoening voor Israël ook betekenis zal krijgen in de eindtijd. Goed, dat tot zover. We gaan nog naar de brieven van Paulus toe, want Paulus die gebruikt in het Nieuwe Testament nog een ander woord dat in onze Bijbel ook vertaald is met verzoenen. Of met verzoening. En dat is het woord katalasso. Katalasso. En in zijn latere brieven komt ook 3 keer het woord apokatalasso voor. En dat wordt dus niet door de andere apostelen gebruikt, deze woorden. Alleen door de apostel Paulus. Nou ja, goed. En omdat dat zo is, is het alleen al de moeite waard om er eens even over na te denken waarom dat dan zo is. Vind je niet? En dat woord katalasso of apokatalasso, dat heeft een andere betekenis dan het woord hilasmos, waar we het in het begin over hadden. Ik zei al, dat woord hilasmos, dat sluit het meeste aan op het woord kafarim in het Oude Testament. Verzoening, wat tot stand komt door het brengen van het offer, het bloed dat vloeit. Het bloed waarvan Johannes later ook schrijft in 1 Johannes 1 vers 7, dat het reinigt van alle zonde. En die offerrande, die was ook absoluut noodzakelijk. Maar de uitwerking daarvan, en dat komt in deze woorden die Paulus gebruikt ook tot de uitdrukking, is kolossaal. Dat woord hilasmos betekent dus verzoening door genoegdoening, hè? Namelijk het offer. Het wegnemen van de toorn van God. Dat heb ik al onderstreept. De toorn wordt tot rust gebracht, de schuld, de zonde wordt uitgewist door het offer. En het wordt door Christus bloed ook voldaan, hè? De schuld die dat teweeg brengt tegenover God. En dan gaat het vooral ook om het afwenden van Gods heilige en rechtvaardige toorn tegen de zonde. Nou, daartoe is de Heer Jezus gestorven aan het kruis van Golgotha. Daartoe heeft hij die prijs betaald. Maar dat woord katalasso, de grondvorm van dat woord, komt van het Griekse alasso en dat betekent veranderen. Of verandering. En dat komt in een aantal teksten komt dat voor. In het Nieuwe Testament. Ik wil ze even noemen misschien voor het gemak, maar ik ga ze verder niet lezen. Dus als je ze wil opschrijven, dan doe het maar even. Handelingen 6 vers 14. Romeinen 1 vers 23. Daar wordt het in onze Bijbel trouwens vertaald met vervangen in plaats van veranderen. Dat wil zeggen dat het een in de plaats komt van het ander. Dus er vindt een verandering plaats. In 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. In Galaten 4 vers 20. En in Hebreeën 1 vers 12. En daar wordt het vertaald met verwisselen. Maar dat is dat grondwoord alasso. Galaten 4 vers 20 en Hebreeën 1 vers 12. meestal vertaald met verandering, op twee uitzonderingen na. Romeinen 1 vers 23 met vervangen en Hebreeën 1 vers 12 met verwisselen. En dat woord katalasso, dat betekent dus feitelijk verzoening als verandering in de relatie. Namelijk met dien verstande dat de vijandschap die er is vanwege de zonde tussen God en de mens, tussen God en de oude schepping, hoe je het ook verder wilt omschrijven, die wordt veranderd in vriendschap. En dus God stelt zich anders op ten opzichte van de wereld. Daar komt het eigenlijk neer. Er vindt een verandering plaats. Kijk, nou is de verzoening is natuurlijk geen verkeerde vertaling, maar ik vind het wel jammer dat ze het niet gewoon met verandering vertaald hebben. Hè, want dat zou wel wat, wat duidelijkheid brengen. Ja, ik zeg in de gauwigheid even katalasso, maar eigenlijk moet je zeggen katalasso. Want kat of kata is een voorzetsel. Hè, en dat voorzetsel, dat heeft een intensiverende betekenis. Dus het is niet zomaar een verandering, maar echt een verandering. Het geeft aan dat iets volledig verandert. Rigoureus. Radicaal. Nou ja, wat voor woorden je er ook verder voor wil gebruiken. Waardoor er dus een nieuwe situatie ontstaat. Dat is de gedachte van het woord katalasso. En dat woord katalasso, dat komt 6 keer voor en wordt telkens vertaald met verzoenen. Laten we even naar Romeinen 5 toe gaan. Hè? Want jullie zitten te smachten om bijbelteksten, dat zie ik wel. Romeinen hoofdstuk 5. Daar komt het 2 keer voor. In vers 10. Want als wij, schrijft Paulus, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, verzoend zijn, katalasso, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. In beide gevallen komt hier het woord katalasso voor. En dat verzoenen, dat heeft dus in zich de betekenis dat er een verandering heeft plaatsgevonden. En dat klopt ook, want hier wordt duidelijk dat de vijandschap dus is weggenomen. En dat is niet door mensen tot stand gebracht of zo, maar dat is door God tot stand gebracht. Ja, dan bladeren we ook even verder naar 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7. En daar gaat het echt over het herstel van een relatie. Want daar staat namelijk in 1 Korinthe 7 vers 11. Laat ik even vers 10 beginnen. Maar de gehuwden beveel ik, niet ik, maar de Heere, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. Katalasso. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Er is kennelijk op een gegeven moment vijandschap tussen man en vrouw. En dat kan opgeheven worden door zich te verzoenen.
Is dat enkelzijdig of voor beide kanten?
Hier wordt het gezegd vanuit het gezichtspunt van de vrouw. Ja. Want bij een scheiding is de vrouw altijd schuldig, dat weet je. Hè? Ja. Nee, maar weet je, dit onderwerp ga ik even verder niet op in. Ik wil alleen maar even laten zien waar dat woord voorkomt. En hier heeft het heel duidelijk de betekenis van herstel in relatie. Snap je? Kijk, en als je dit wordt nou in het algemeen gezegd door Paulus, zou je kunnen zeggen. Maar als je dat toepast op de situatie tussen de Heer en Israël. Ja, wie is de schuld van de scheiding? Ja, de vrouw. Israël namelijk. En wat de 10 stammen betreft heeft Israël een scheidingsbrief gekregen. En later is de man gestorven, zodat de 2 stammen ook vrij werden, zeg maar, om te gaan. Kijk, de Engelsen die hebben daar een prachtig mooi woord voor. Hè? Die hebben het dan over reconciliation. Misschien heb je dat woord wel eens gehoord. Reconciliation, ja. Dat komt van het Latijnse reconciliare. En dat betekent opnieuw weer bij elkaar brengen. Of verenigen. Reconciliare. Ja, daar komt dus ook het woord concilie vandaan. Weet je wel, als die Rooms-Katholieken dus met elkaar iets gaan overleggen of zo, dan is de concilie. Dat is een vereniging. Iets wat bij elkaar gebracht wordt. En een reconciliare. Hoe zeg ik dat? Een reconciliari, dat is een opnieuw bij elkaar brengen. En dat hebben de Engelsen dan vertaald met reconciliation. En dat woord komt in de Engelse Bijbel ook regelmatig tegen. Onder andere ook op deze plek. Nou, en wat nog het meest betekenisvol is, denk ik, en wat heel veel zegt, dat is, vind je in 2 Korintiërs hoofdstuk 5. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. En daar lees ik dan ook een paar versen vanaf vers 17. Ik val even midden in dat betoog van Paulus. En dan zegt hij, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. En dus God is de actieve partij, om het met alle eerbied maar even zo te zeggen. Die ons met zichzelf verzoend heeft. En hier heb je dus dat woord katalasso. Door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Ja, hier staat inderdaad kosmos. Dus de wereld zoals die is. De kosmos. Heeft hij met zichzelf verzoend. En aan hun overtredingen niet toerekenende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Dus steeds hier dat woord, datzelfde woord in deze paar versen. Kat alasso. Dat betekent dus eigenlijk verandering. Als je het letterlijk vertaalt. En dus God heeft de situatie zodanig veranderd, dat die wereld die vijandig stond tegenover hem, nu in een andere positie is terechtgekomen. Het oude werd veranderd in het nieuwe. Daar begint Paulus ook mee. Hè? En dan past hij het toe op de gelovigen. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Want ik denk, broeders en zusters, dat we daar wel eens een beetje misschien langsheen denken of zo. Maar dat offer van de Heer Jezus Christus, dat heeft inderdaad een kosmische betekenis gehad. En om het wat ruimer te zeggen, zijn dood en opstanding. Omdat daarmee namelijk een einde gekomen is aan die oude schepping. En de nieuwe schepping tevoorschijn gekomen is in zijn opstanding. En dan bedoel ik een einde gekomen aan de oude schepping, niet in fysieke zin, maar natuurlijk vooral in geestelijke zin. Want in fysieke zin bestaat die oude schepping nog steeds. Sterker nog, zoals we hier zitten in dit lichaam, ons lichaam is nog altijd onderdeel van die oude schepping. En voor ons als geloven, ja, dat leren we natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, met name ook in de brieven van Paulus, dat we in Christus een nieuwe schepping geworden zijn. En dat de oude mens veranderd is in een nieuwe mens. En dat wij geacht worden om ons zoveel mogelijk te concentreren op die nieuwe mens. Dus dat God zichzelf verzoend heeft met deze wereld, vloeit voort uit het bijzondere offer van de Heer Jezus Christus. En Johannes de Doper die gaf destijds al aan dat dat offer inderdaad heel bijzonder zou zijn. Want als hij dan de Heer Jezus ziet aankomen, dan zegt hij, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat was een hele bijzondere uitspraak. Ik weet helemaal niet in hoeverre Johannes de Doper dat zelf begrepen heeft. Weet ik niet. Maar dat was namelijk ook nodig om een finale verlossing tot stand te brengen. Maar ik zei al, dat woord verzoening in het Oude Testament, kafar, dat komt oorspronkelijk van, heeft de betekenis van bedekken. Zoals David dat ook dicht. Ik meen dat het in Psalm 32 is, ik weet niet helemaal zeker. En dan heeft hij het over degene die welzalig is, wiens zonde bedekt is. En want wat bedekt is, ja, dat is er feitelijk nog wel, alleen je ziet het niet. En God heeft inderdaad de zonden onder het oude verbond in verdraagzaamheid getolereerd. En hij had aan Israël een voorziening gegeven om, ja, steeds weer in het reine te komen met God door de offeranden te brengen zoals hij die had voorgeschreven. En als een Jood gezondigd had, Israëliet, dan kon hij met het offerdier wat nodig was voor die zonde naar de priester gaan. En die bracht dan dat offer en dan was, ja, dan was het weer vergeven. En de hoge priester die ging één keer per jaar op de verzoendag voor heel het volk. Niet alleen voor zichzelf, ook voor zijn gezin, maar ook voor heel het volk. En ook voor, ja, al het gerei van de tabernakel, weet je, de dag van de verzoeningen. Ging hij die hoge, dat heiligdom binnen om daar die verzoening tot stand te brengen. Maar dat was ook weer een repeterende gebeurtenis, want het moest elk jaar op de 15e van de 7e maand moest dat worden herhaald. De Yom Kippur. Er was dus een offer nodig dat daar, ja, bovenuit stijgt. En dat inderdaad uiteindelijk de oplossing brengt voor het zondeprobleem. En de Heer God heeft dat gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het lam van God dat de zonde van de wereld, zegt Johannes, en daar staat ook kosmos, wegneemt. Dus de zonde van de hele kosmos neemt God weg. In het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht als het lam van God. En dat was het volmaakte lam van God. En het mooie is ook dat als in het Oude Testament het Pascha gevierd moest worden, moesten ze een lam in huis nemen, hè, 4 dagen van tevoren al. En dan moesten ze vooral kijken of dat lam ook volmaakt was. Dat er geen gebrek aan was, dat hij niet een gebroken pootje had of zo, of weet ik wat. Want dat lam dat moest, zeg maar, tussen aanhalingstekens volmaakt zijn. Omdat het een type was van het paaslam, met hoofdletter, dat geslacht is inmiddels. Christus. Dus die offerdood van de Heer Jezus, waar zijn bloed gevloeid heeft, is een kosmische aangelegenheid. En in hem was God de wereld, kosmos, met zichzelf verzoenende. Dus op dat moment dat de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha stierf, ja, zijn er een heleboel dingen eigenlijk op hun plaats gevallen en opgelost. Voor Israël droeg hij de vloek van de wet. Daarom ook dat hij zei, het is volbracht. En want hij kwam op aarde om te leven als mens. En hij was geboren uit God zelf. Dat wil zeggen, hij is verwekt door de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. En dat maakt hem tot een bijzondere, unieke persoon. Namelijk iemand in wie de zonde niet aanwezig was. En hij kon dus ook vervolgens niet zondigen. En heeft dat dus inderdaad ook niet gedaan. En hij is als de volmaakte voor de onvolmaakten gestorven aan het kruis van Golgotha, waarmee hij de vloek van de wet gedragen heeft. Hij heeft ook zelf gezegd, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden of zo, maar om die te vervullen. Hij heeft de wet vervuld. En dat is zo prachtig mooi, want op het moment dat je dat leest, op het moment dat je dat zegt, hij heeft de wet vervuld, betekent dat, ik hoef de wet niet te vervullen. En als dus op bepaalde plekken elke zondag de wet wordt voorgelezen, dan is dat een slag in het gezicht van God. En dan is dat een blijk van ongeloof. Waarbij men dus totaal niet begrepen heeft wat de Heer Jezus op Golgotha heeft gedaan. Trouwens niet alleen op Golgotha, in heel zijn leven. Als de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen heeft hij geleefd. Als de volmaakte voor de onvolmaakte, dan heeft hij geleefd. En is hij gestorven. En daarom dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En dan lees ik in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, de kosmos. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus het enige dat overblijft, na dat geweldige werk wat God in Christus heeft tot stand gebracht, in dat offer, in zijn dood, in zijn opstanding, het enige wat overblijft voor de mens, voor ons, is dat we dat geloven. That's it. Dat we dat geloven. Kijk, en als je daarin gelooft, ja, dan ligt het ook voor de hand dat je God ervoor dankt. Want niet voor niks benadrukt God in de Bijbel ook dat dat hele verlossingswerk een uiting van zijn liefde geweest is ook en van zijn genade. Hè, dat wil zeggen dat het een gunstverlening van God is geweest. En niemand heeft hij gevraagd om dat probleem op te lossen. Sterker nog, in het begin van de menselijke geschiedenis, toen Eva tot zonde was verleid, heeft hij al de verlosser beloofd in het nageslacht van de vrouw. En als die eenmaal gekomen is, dan zegt Paulus ook in Galaten 4, vers 4, toen de tijd vol geworden was, in de volheid van de tijd, hè, eigenlijk kun je zeggen, toen het moment was aangebroken in Gods plan, op de vastgestelde tijd, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Genesis 3, vers 15. Geboren onder de wet. En daar zie je dus dat zijn offer, dat zijn werk, verlossingswerk, betekenis gehad heeft voor heel de mensheid, hè, voor de kosmos. Waarvoor Adam destijds was aangesteld om die kosmos te beheren en te heersen. Maar ja, dat is allemaal niet gelukt. Die geschiedenis, die kennen we. En geboren onder de wet om voor Israël de vloek van de wet op zich te nemen. Want wie aan een paal hangt, zegt Paulus later in de Galatenbrief, die is vervloekt. He, dus hij was ook de vervloekte in dat opzicht, vanwege de vloek die op Israël rustte. En om Israël daarvan te bevrijden, heeft hij die prijs moeten betalen. En dan staat er in 2 Korinthe 5, vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. En eigenlijk, ik heb dat nog even goed gecheckt ook, dat laat u met God verzoenen. Ja, Dat is een beetje een omschrijving. Eigenlijk staat er letterlijk, wordt of weest met God verzoend. Dat is wat er staat. Hè, en dan is het een passief gebiedende wijs, tweede persoon meervoud. Kijk, dat je dat ook even weet, hè? Maar waarom zeg ik het er even bij? Dat heeft te maken met de tijden die in de grondtekst voorkomen, in het Grieks in dit geval. Het is een passivum. Het is niet een activum, maar een passivum. Een imperativum. Passief, gebiedende wijs. En dan in het meervoud. Dat geldt voor iedereen. Niet één persoon, maar iedereen. En de betekenis eigenlijk is niet dat Paulus zegt, verzoen je met God. Dus actief, alsof wij daarin actief zouden moeten zijn. Nee, want het is geen activum, maar een passivum. Ja, sorry dat ik even moeilijk doe hoor, maar ik vind het toch wel belangrijk. En dus de oproep van Paulus is niet, verzoen je met God. Nee, want God heeft de verzoening namelijk al tot stand gebracht. Wij hoeven ons niet te verzoenen met God. En dat is ook niet de bedoeling van wat Paulus hier zegt. Het is een passivum en dat betekent, erken de verzoening die God tot stand gebracht heeft. Nog anders gezegd, geloof dat gewoon. Dat is wat Paulus vraagt. Geloof daarin. En denk niet dat je zelf iets moet doen om deel te krijgen aan die verzoening. Want ja, geloven, dat is niet iets doen. Ja, maar dat is eenvoudig accepteren datgene wat God je gegeven heeft. En dat is ook zo prachtig mooi als, dat staat in Johannes 1, weet je wel, ik zoek het even op, want ik wil het eventjes nauwkeurig citeren. Je hoeft niet op te zoeken hoor. Johannes 1 vers 12 daar staat. Maar allen die hem aangenomen hebben. En letterlijk staat daar allen die hem ontvangen hebben. Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En dus het enige wat nodig is, dat is dat je hem ontvangt. En als je hem ontvangen hebt, als je dat van God aanvaard hebt, als je hem van God aanvaard hebt, dan heeft God je de macht gegeven om te zeggen, ik ben een kind van God. En dus weest of wordt verzoend met God. En dat betekent dus, erken de verzoening die God tot stand gebracht heeft. En dan vers 21, want, en je weet hè, want is een redengevend voegwoordje. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dus God heeft dat gedaan. Opdat, met welke bedoeling? Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En Luther, Maarten Luther, die heeft ooit gezegd, er heeft aan het kruis van Golgotha een genadige ruil plaatsgevonden. Wat namelijk voor ons als onderdeel van die oude schepping, van de wereld van zonde, allen hebben gezondigd, ons toekwam, namelijk het oordeel, dat heeft God doen aanlopen, al die ongerechtigheden op hem. En Johannes, of Jesaja die schrijft al in het Oude Testament, Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dat is zo, ja, dat is zo bijzonder, broeders en zusters. God heeft de situatie volledig veranderd. Namelijk in de offergave van zijn zoon. En dat betekent dus ook dat niemand verloren kan gaan om zijn zonden of zijn ongerechtigheden. Want daar heeft Christus de prijs voor betaald. Nee, dat lazen we ook al in Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus het komt alleen maar op geloof aan. En geloven in de praktijk, hè? Ja, wat is dat nou? Dat is vertrouwen op wat God zegt. Dat is geloven. Heer, ik snap er niks van, ik kan er met mijn verstand niet bij, maar u zegt het. En ik zeg amen. Zo zei het. Zo is het. En dat is het enige eigenlijk wat God vraagt. En de enige reden waarom een mens dus verloren kan gaan is door ongeloof. En dat is eigenlijk de boodschap die gebracht wordt. En die gebracht moet worden. Dat is dat leven. In het Oude Testament was er alleen nog sprake van de oude schepping. En dus als je daarover verzoening leest en al dat soort dingen, dan heeft dat nog allemaal betekenis in de sfeer van de oude schepping ook. Maar in Christus is er een nieuwe schepping zichtbaar geworden. En dat betekent dat er een totaal andere situatie is ontstaan. Ik ben begonnen in vers 17, maar ik ga nu even de versen 14 en 15 lezen van 2 Korinthe 5. En ik doe het met opzet even in deze volgorde. Daar staat vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven is en opgewekt. Dus één is voor allen gestorven. Dat is er gebeurd. En dus, dat is de conclusie, zijn allen gestorven. En daaruit kun je dus afleiden dat die oude schepping, die oude kosmos, die immers verontreinigd is door de zonde, hè, of je nou hebt over de hemel of de aarde, hè, want wij weten ook van de morgenster, hè, Jesaja 14, die gezondigd had, hè, die tegen God gezondigd had. Ik bedoel, dat was nog zeg maar voordat de mens er überhaupt was. En toen de mens eenmaal op aarde was, ja, toen kwam die zonde ook in de mens. Door de misleiding van die tegenstander. En dus de hele kosmos is begiftigd met zonde, is vergiftigd met zonde. Zeker uw ongehoorzaamheid. En er is maar één straf voor van Gods wegen en dat is de dood. He, want het loon dat de zonde geeft, Romeinen 6, vers 23, is de dood. En de genade die God schenkt is door Jezus Christus onze Heer. En hier zegt Paulus dus ook, ja, wij zijn tot de slotsom gekomen, dat één voor allen is gestorven. Ja, dan zijn ze allen gestorven. Dus die oude schepping is ten onder gegaan. In de dood van Jezus, om het zomaar even zo te zeggen. En alles wat daarbij hoort is met hem ten onder gegaan en het begraven, het graf in. En weet je, daarom is het dus zo belangrijk dat je ook beseft wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15, dat Jezus Christus de laatste Adam is. Zelfs mensen die zeggen, ja, Jezus was de tweede Adam. Ja, de eerste Adam, dat was Adam zelf, en de tweede Adam, dat is Jezus. Nee! De tweede Adam, dat was Abel. En Abel is gestorven en in zijn plaats kwam Set. En zijn naam betekent ook zoiets als verandering, geloof ik. Nou, ik het zeg. Ik zeg het even in mijn hoofd. Maar in ieder geval, hoe dan ook, dat was de tweede Adam. En toen is de derde Adam gekomen, dat zijn die oudvaders. Weet je wel? En die lijn die is doorgegaan tot op de Heer Jezus Christus. En hij wordt genoemd de laatste Adam. Dat wil zeggen de laatste erfgenaam van Adam. En alles wat dus ja, met Adam verbonden was, en dat is de kosmos, dat is die oude schepping, is in Jezus ten onder gegaan. Vandaar ook dat Paulus in 1 Korinthe 15 niet alleen zegt, hij is de laatste Adam, maar vervolgens zegt hij ook, hij is de tweede mens. Snap je? Want Adam was de eerste mens. Hij is de tweede mens. Ja, dus in Christus is alles ten onder gegaan. En dat betekent dat heel die schepping feitelijk, in geestelijke zin natuurlijk, ik zei al, niet in fysieke zin, maar geestelijke zin, dood is voor God. Dood, gestorven. Want als er één gestorven is voor allen, betekent dat dat allen dus eigenlijk gestorven zijn. En dan staat erbij. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven. Ja, wie zijn dat dan? Nou ja, dat voel je wel aan op je klompen natuurlijk. Dat zijn de gelovigen. Want enkel en alleen door het geloof en door de erkentenis dat God de verzoening heeft tot stand gebracht, ben je in die nieuwe relatie met God gekomen. En Paulus die schrijft later ook in de Efezebrief gewoon ronduit dat de barmhartigheid van God zo groot is geweest aan ons ook, heidenen, hè, die voor eerst maar voor het vaderland wegleefden. Om zo maar even te zeggen. Dat hij nu. Dat hij ons levend gemaakt heeft met Christus. Nou, dat is het. Hij heeft ons levend gemaakt. De gelovige is degene die leeft. Die namelijk deel heeft aan de opgestane Heer. Die het leven in zich heeft door Gods geest. En dat leven, dat is er vervolgens om, ja, om de Heer te dienen. Hè, en om te leven voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En dus het heeft een complete verandering plaatsgevonden. En degene die toetreedt, dat is de gelovige, die heeft er deel aan. En voor diegene geldt dat hij in Christus is, een nieuwe schepping. Er staat nog één ding bij, vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. En Paulus zelf heeft de Heer Jezus Christus natuurlijk naar het vlees niet gekend. Maar er waren wel anderen die hem naar het vlees wel hebben gekend. He, onder andere de apostelen, Petrus, Jacobus, Johannes, weet je wat, die hebben hem naar het vlees gekend. He, maar dat is verleden tijd. En de praktische invulling voor ons als gelovigen zit natuurlijk daarin dat voor ons hetzelfde geldt. Ook wij kennen elkaar, tenminste als je dit gelooft, niet meer naar het vlees. Nee, ja. In geestelijke zin. He? Want ik zie jullie allemaal zitten. Het is allemaal vlees wat er voor me zit. Hè? Ik weet wat voor vlees ik in de kuip heb hier. Jullie namelijk. Maar in geestelijke zin kennen we elkaar niet meer naar het vlees. Kijk, en de dingen die ik doe met mijn vlees, ja, dat zijn over het algemeen. Nee, laat ik het anders zeggen. Mijn vlees is natuurlijk nog altijd onderdeel van. Van de kosmos, van de wereld, waarin de zonde zijn aandeel heeft. Dus er komen dingen uit mijn vlees voort, ik weet niet of jullie dat hebben, ja, die zijn niet bepaald tot eer van God. Dat hebben jullie niet, maar ik wel. Maar wat God betreft, ligt dat achter ons? Ligt dat achter mij? Is dat weg? En want de natuurlijke mens, en dat wordt meestal bedoeld ook met de mens in het vlees, en de mens van vlees en bloed en zo, ja, die heeft voor God afgedaan. Die bestaat voor God feitelijk niet meer, in geestelijke zin. En voor zover God mij nu kent, kent hij mij als gelovige. namelijk in Christus. Dus hij ziet mij niet meer aan als zondaar in Adam, maar hij ziet mij nu aan als verlost mens in Christus. Ik kan niet helpen, maar zo staat het hier. Wie in Christus is, en dat is de gelovige, is een nieuwe schepping. En dat staat er onomstoten. Onomstotelijk staat dat er. Dus daar kan je niks aan veranderen. Moet je ook vooral niks aan veranderen eigenlijk. Je moet het alleen geloven. En misschien, ja, deze dingen die hier staan, die zijn voor ons nog wel het moeilijkste om te geloven, heb ik zo het idee. Om daar ook van uit te gaan in de praktijk. En probeer dat nou niet, zeg maar, een beetje een compromis te vinden of zo. Van ja, ik ben wel gestorven, maar aan de andere kant, ja, ik leef ook en ik weet je wel. Nee, Paulus die zegt in Galaten 2 vers 20, hè, dat is een hele mooie tekst. Met Christus ben ik gestorven, zegt Paulus. En toch leef ik. Kijk, dat is heel gek. Je zegt van, ik ben gestorven en dan zeg je vervolgens, toch leef ik. En dan verklaart Paulus dat en zegt, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef in het vlees, dus voor zover ik nog aanwezig ben in dit lichaam, hier op aarde, onderdeel van die kosmos, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Galaten 2 vers 20. Prachtig tekst, moet je uit je hoofd leren. Want daar gaat het om. Dus voor zover ik nu nog leef, zegt Paulus, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Van de Zoon van God. Wat betekent dat? Dat als het gaat om mijn leven, dan wordt alles wat Christus geleefd heeft, mij toegerekend. Dus God rekent mij niet af op mijn zonden en tekortkomingen. Want jullie zeggen dan, die hebben wij niet, maar ik heb ze wel. Daar rekent God mij niet op af. Nee, hij rekent met mij in Christus. En vandaar dat ik ook een geliefde van God ben. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik lief ben. Nou, ben ik dat wel. Maar goed, je snapt het wel. God ziet ons in de geliefde. In de opgestane. In de verheerlijkte. En dan moet ik ook nog even naar dat andere woord toe. Naar dat apokatalasso. Want dat zijn woorden die komen alleen in de late brieven van Paulus voor. Oftewel de gevangenschapsbrieven. Alleen in Efeze komt 3 keer voor. In Efeze 1 keer en 2 keer in de Colossensebrief. En dat woord apo, dat is ook nog weer een voorzetsel. Dus er komen eigenlijk 2 voorzetsels. Apo, kat, alasso. Nou, kat, alasso. Kat is al een versterking. En apo, ja, dat geeft nog weer een versterking aan. Alsof Paulus daarmee de overtreffende trap van de verandering nog wil benadrukken. En als je dat nou moet weergeven in gewone taal, dan moet je zeggen, katalasso betekent dat iets volledig veranderd is. En als je apokatalasso leest, dan heeft dat iets in zich van de totale, complete, volledige verandering. Nou, dat is toch wel een behoorlijke verandering, of niet? En dat woord wordt gebruikt in de gevangenschapsbrieven van Paulus, Efeze en Colossense. En daaruit kun je al een beetje opmaken dat dat dus kennelijk ook iets te maken heeft met de bekendmaking van het geheimenis. Want waarom zou die uitgerekend dat woord in die brieven gebruiken? Waarin hij dat geheimenis heeft mogen bekendmaken. Dus kat alasso is verzoening in de zin van verandering, herstel, vernieuwing. En apo kat alasso, ja, daar kun je echt de verzoening ook in de kosmische betekenis teruglezen. Dat wil zeggen allesomvattend. Allesomvattend. En dat is zo prachtig mooi. Vooral als je bedenkt dat in de Efezebrief ook gezegd wordt dat Christus het hoofd boven alle dingen is. Het hoofd boven alles. En als zodanig is hij gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dus wij delen als gemeente, als zijn lichaam, in het hoofdschap van Christus boven alles. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar dat is inderdaad een complete, totale, volledige verandering. Maar dat betekent niet alleen dat mijn zonden vergeven zijn. En dat mijn oude leven, oude lichaam met Christus begraven is in de dood. Betekent niet alleen dat ik met dat God mij levend gemaakt heeft, met Christus heeft opgewekt, maar dat hij mij zelfs ook met Christus, en dat staat allemaal in de Efezebrief, heeft een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Dus compleet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de kosmos. En ja, in Romeinen en 2 Korintiërs, daar ligt dan het accent nog vooral op de relatie tussen God, zeg maar, en de individuele zondaar. Hè? Wij als vijand zijn verzoend met God. Hè? En ja, goed, we zijn in die relatie terechtgekomen. En in die gevangenschapsbrieven, daar zou je kunnen zeggen, is Paulus' blik nog wijder. Hij ziet daarin namelijk Christus als hoofd van de nieuwe schepping. En ja, daaruit blijkt ook dat het kruis dus gevolgen heeft voor alles wat bestaat. Dus God heeft ons met zichzelf verzoend. Katalasso, persoonlijk, relationeel. En apokatalasso, God heeft door Christus alles. Hemel, aarde, volken, schepping. Weer helemaal met zichzelf verzoend. De kosmos, volledig. En dat woord, dat is ook mooi. Apokatalasso, dat komt 3 keer voor, zei ik al, Efeze en Colossense. En 3 keer staat het in een tijd die genoemd wordt in het Grieks de aoristes. En die uitdrukking aoristes betekent dat het een feit is op grond van een eenmalige gebeurtenis. Met andere woorden, die verzoening is een feit. Dat is gebeurd. Daar zit niet een tijdsperiode aan of zo, weet je wel. Nee, het is een eenmalig feit. Het staat vast als een feit, dat is gebeurd. En nou, laten we even nog naar Efeze 2 toe gaan. We hebben nog even. Efeze 2. Dan lezen we dat ook even met elkaar. Efeze 2 vers 15. Nou, laat ik maar even in vers 14 beginnen. Want staat er, hij is onze vrede. Hoor je, hij is onze vrede. Kijk, hij geeft ook vrede, maar hier, hij is onze vrede. Die beiden één gemaakt heeft, gaat hier om Joden en Heidenen. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij, staat er, die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. En hier komt het woord apokatalasso voor. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En waar het nou om gaat, dat is dat Joden en Heidenen samen, als het ware als één lichaam, in het lichaam van Jezus zijn verzoend. En ik heb dat al een beetje aangegeven, dat zijn dood inderdaad betekenis heeft voor Israël, in het bijzonder, maar tegelijkertijd ook voor de hele wereld, voor de hele kosmos. De vijandschap is opgeheven. En je moet bedenken dat er in de tempel, hè, in die tijd dat de Heer Jezus leefde, de tempel van Herodes, zeg maar, dat er inderdaad een tussenmuur was, hè, van zo'n 1,5 meter hoog. De Sorek genaamd. Sorek. tussen de voorhof van de heidenen en de rest van de tempel. En op die Sorek waren dan waarschuwingsborden geplaatst die verboden dat niet-Joden verder het tempelcomplex zouden binnengaan. En daar stond zelfs de doodstraf op. Ja, de Joden waren niet misselijk in die tijd. En binnen de Sorek, dus binnen die muur, mochten alleen Joden en proselieten komen. En elke paar meter stond er een stenen bordje met een tweetalige inscriptie in het Grieks en in het Latijn. En er zijn twee inscripties, die zijn er ooit teruggevonden. En de ene luidt, ik lees hem even voor, vond ik leuk. Geen enkele vreemdeling, dat wil zeggen niet Jood, hè, mag binnengaan binnen de balustrade rond het heiligdom en de omheining. Wie betrapt wordt, is zelf schuldig aan zijn daaropvolgende dood. Leuk, hè? Als je als toerist daar komt, weet je wel, en je ziet zo'n bordje staan. Nou, ik zou ook niet binnengaan, jullie wel? Nee, dat zou met de link zijn. Maar dat was het tastbare symbool, dus eigenlijk het fysieke symbool van de scheiding, oftewel de vijandschap die er was tussen Jood en Heiden. En door Jezus' dood is die muur, zeg maar, symbolisch omgevallen, weggenomen. En dat is ook wat Paulus hier schrijft in deze brief. En heidenen mogen nu dus net zo dicht bij God in het heiligdom komen dan Joden, zeg maar. En ze zijn één lichaam geworden en als zodanig compleet en volledig verzoend met God. Zoals dat staat in vers 16 ook. En het gevolg daarvan is dat beiden dus toegang hebben tot de hemelse Vader. Toegang hebben tot God. En degenen die toegaan, heb je het weer, dat zijn de gelovigen dus, die vormen samen één lichaam waarin gelovige Joden en gelovige heiden volkomen gelijkwaardig zijn. Ja. En dat is wat in de Efezebrief met name naar voren komt. Ook even naar Colossenzen 1. Colossenzen 1. Daar staat in vers 18... En hij, en dat gaat natuurlijk met hoofdletter, gaat hier om Christus, de zoon eigenlijk, hè, is het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. Dus hij is in alles de eerste. Hij was de eerstgeborene van de ganse schepping. Dat lees je in het vorige vers, in vers 15. En hij is de eerstgeborene uit de doden. Dus hij is in alles de eerste geworden. En dan staat er, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Alle dingen, tapanta staat daar. Dat is afgeleid van het werkwoord, van het woord pas, dat betekent alles. Tapanta, dat is meervoud, dus vandaar dat het vertaald is met alle dingen. Maar het gaat gewoon om alles. En alle dingen, ja, wat zijn dat dan precies? Nou, dat lees je in vers 16. Lees maar. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, die alle dingen, staat in vers 20, hij heeft door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Dan weet je wat dat is. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Daar begon Paulus ook mee. Dus alle dingen, tapanta, die zijn, heeft God verzoend met zichzelf door Christus. En dan staat er, en hij heeft u, en dan spreekt hij de gelovigen aan, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend En het gaat hier dus vooral ook om de heidenen. Dat voel je wel. Hè? En waarom waren de heiden vijandig? Nou, dat bleek uit hun slechte daden. Uit hun zonde feitelijk. In het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dat is de bedoeling geweest. Hè, en het grappige is dat... hier staat, hij heeft u, vers 21, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind. Ja, dan moet ik eerlijkheidshalve erbij zeggen, je kunt dat op twee manieren interpreteren. Je kunt dat betrekking laten hebben op de 10 stammen. Want de 10 stammen die zijn namelijk vervreemd van God, omdat ze geen deel meer hadden vanwege de scheiding aan de burgerrechten van Israël. Maar je kunt het ook toepassen op de heidenen in het algemeen. Efeze 4 vers 18 zegt dat heidenen zijn vervreemd van het leven dat uit God is. Snap je? En dat heeft te maken met die slechte daden en zo. Ja, dus ik denk dat Paulus hier ook een bredere strekking aangeeft eigenlijk door deze woorden. Dus broeders en zusters, slotconclusie is, alles is verzoend. Compleet, totaal, volledig. Dus spreekt de Bijbel over al verzoening? Antwoord is ja. Volstrekt. Paulus spreekt er hierover in de Colossensebrief. Alle dingen, alles, het al is verzoend. Alles is verzoend. En ik begon al vanavond even met die woorden van Johannes. Die neemt er alvast een beetje een voorschot op als hij zegt van... Hij is een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En daar staat ook het woord kosmos. Dus de hele kosmos is met God verzoend. Dus de verzoening, en dan mag je ook zeggen de alverzoening, is een feit. En daar kan niemand iets aan veranderen. Ja. En dat is altijd grappig als je dan zegt, van ja, geloof je in alverzoening? Ja, daar geloof ik in. Oh, dus jij denkt dat iedereen behouden wordt. Dat zeg ik niet. Ik zeg, ik geloof in alverzoening. Eenvoudig omdat de schrift dat leert. Ik heb gelezen wat er staat. Alverzoening. En dat betekent niet dat iedereen nu ook gered is of behouden is. Want de oproep van Paulus was immers ook: weest, wordt verzoend met God. En toen zei ik, ja, dat vereist geen daad van verzoening van onze kant of zo. Nee, we hoeven geen geschenken mee te brengen naar God toe. Hè? Dat deed Jacob destijds, weet je wel, toen hij ruzie had met Esau. Toen wilde hij zich verzoenen met Esau. En denk van, nou, laat ik maar een paar geschenken vooruit sturen. Dan komt hij alvast in een goede stemming. Hè? Ja. Maar zo is het niet. Wij hoeven niks mee te brengen naar God toe. Nee, God heeft de verzoening tot stand gebracht. En het enige wat God vraagt, bij monden van Paulus in dit geval, erken dat. Geloof dat. En als je dat gelooft, dan mag je ook weten dat je nu deel hebt aan het leven dat God tot stand gebracht heeft. Een mens wordt behouden, een mens wordt gered, een mens wordt zalig door het gelovig aanroepen van zijn naam. En dat staat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Al wie met het hart gelooft dat Jezus Heer is, of is het andersom, en met zijn mond belijdt dat Jezus uit de dood is opgewekt, zal behouden worden. Dus het enige waar het om gaat is geloof. Ik heb al eventjes die tekst aangehaald uit Johannes 1 vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. 1 Korinthe 1 vers 21, het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Efeze 2 vers 8, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Dus de oproep is geloof. En als je gelooft, krijg je deel aan het verlossingswerk. In Efeze 5 vers 14 schrijft Paulus, daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En Paulus heeft daarbij vast gedacht aan Johannes, aan Jesaja 60 vers 1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Nou ja, dat heeft Paulus dan in de nieuwtestamentische betekenis weergegeven in Efeze 5 vers 14. En dan in 1 Timotheus 4 vers 10, daar zegt Paulus, wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een behouder, die een redder, die een zaligmaker is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. En dat is zo prachtig, hè? Dat woord bijzonder wat daar staat, dat komt van het Griekse malista en dat betekent eigenlijk als deel van het geheel. Dus die gelovigen zijn deel van het geheel, van alle mensen namelijk. Alleen wat kenmerkt die gelovigen nou? Niet te moeilijk denken, dat ze geloven. Daarom wordt het ook gelovigen genoemd. Ja? En dat betekent dus dat God de redder is van alle mensen, maar een deel daarvan, de gelovigen namelijk, mogen weten dat ze ook daadwerkelijk zijn gered. Dat is wat Paulus bedoelt. En dus daar kom je altijd weer op terecht. En nou ja, goed, daar kunnen we wel over doorgaan, maar dat doe ik niet, want het is 9:30. Dus we zijn met elkaar gezien. Tot zover, broeders en zusters. Ik dacht dat het wel goed was om dat even ook nog aanvullend op de vorige keer met elkaar te bespreken. En nou ja, denk er verder ook rustig over na. Maar geloof dus vooral die teksten die we ook met elkaar hebben gelezen. Want ja, ik heb eerlijk gezegd de indruk dat het daar over het algemeen nog wel behoorlijk aan schort in het christelijk wereldje. En in de ene hoek natuurlijk meer dan in de andere hoek. Dat snap ik ook wel. Maar als je deze dingen gelooft, weet je wel, ja, dan enerzijds kun je er met je verstand niet meer bij. Want het is te groot eigenlijk om het te bevatten. Maar je kunt er met je geloof wel bij. En dat is eenvoudig dat je vertrouwt op wat God zegt. En nou ja, goed, als je dat verder ook in de praktijk brengt voor je eigen leven en ook ten opzichte van elkaar en voor de wereld om je heen, dan levert dat alleen maar rust, vrede en blijdschap op. Kan niet anders. Tot zover. We gaan de Heer danken. Vader, wij danken u dat dat u zo'n geweldig heil hebt tot stand gebracht in de heiland, onze Heer Jezus Christus. Heer, en zoals gezegd, we kunnen de diepte daarvan, de rijkdom ervan nauwelijks bevatten. En daarom hebben we ook uw geest nodig om datgene wat we lezen in uw woord ook te verstaan. Heer, en het ook toe te passen in ons eigen leven. Danken u, Heer, dat u daarin ook wilt voorzien, dat u ook ons dat wil geven, Heer, die ook het willen en het werken in ons werkt, dat alle dingen uit u zijn en door u en tot u. Heer, help ons maar om dat te verstaan en om ook te zien hoe groots, hoe volledig, hoe compleet het werk der verlossing ook is. Heer, en dat niet alleen wij verlost zijn, Heer, maar dat die verzoening die u tot stand gebracht hebt, die verandering, de hele kosmos geldt. En dat dat ook de basis, Heer, van datgene wat u gaat uitwerken. Ook met betrekking tot Israël en de volken in deze wereld en heel de schepping. En op grond daarvan er ook uiteindelijk een nieuwe, een vernieuwde schepping zal zijn. Heer, en uiteindelijk zal dat ook ertoe leiden dat God alles en in allen zal zijn. Heer, we danken u voor deze woorden en zegen het ook aan ons hart. En dank u dat u ook weer met ons meegaat, Heer, en dat we ook zo verder mogen gaan met u. We prijzen daarvoor uw grote naam en danken u voor uw liefde, voor uw genade en voor uw trouw. Amen. Wel thuis en Deo Volente tot zondag.